Goedemorgen allemaal. Ik had even een klein onder onsje met mijn dochter. Ik kwam gisteren van de kapper. En toen zeiden ze, wat heb je nou gedaan? Ze zegt, als ik je morgen naar voren roep, dan zeg ik, kuifje, kom maar naar voren. Dus ik zei net, ik zeg, je durft het niet aan, hè? En Dirk zei net van, nou, ik ben niet op tijd naar de kapper gegaan. Ik kan pas met de Pasen. Ik zeg, nou, ik hoef pas met de Pasen weer, dus... Maar goed, in de voorbereiding voor vandaag kwam ik terecht bij ons jaarmotto van dit jaar, van 2021. En dat werd dus het begin voor een van de laatste preken van 2021. En misschien is het ook wel de laatste preek in de zaal van 2021. We weten het nog niet. We hopen het niet. We hopen volgende week toch misschien een kerstdienst te kunnen houden. We weten nog niet precies hoe of wat, maar we houden jullie op de hoogte. En misschien is het vanmorgen wel een pittige boodschap, zowel qua inhoud als ook qua toepasbaarheid. En ik kijk naar de klok, ik zal snel spreken. Maar ik heb geen andere boodschap gekregen, dus dit is wat het moet zijn vanmorgen. En we hebben elk jaar een nieuw motto, laten dat dan gedurende het jaar ook geregeld terugkomen in de diensten. En dit jaar stond ons motto in Jesaja 43, versen 18 en 19. Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws, nu zal het ontkiemen. En het was eind 2020, een jaar geleden, dat we hierover nadachten. Toen zaten we ook midden in de onzekerheid van de coronapandemie. Met ook toen oplopende cijfers. Kerkdiensten via YouTube. Eenzaamheid onder de mensen. Gebrek aan hoop. En veel onzekerheid over wat nog zou komen. En toch sprak dit motto ons aan. Alsof God sprak dat zijn werk zou doorgaan. Los van waar je middenin zat op dat moment. Dus we hebben toen gekozen voor deze hoopvolle woorden. In een tijd waarin we niet wisten wat 2021 zou gaan brengen. We hebben in dit jaar geprobeerd om het persoonlijk te maken. Om mensen ook te bewegen naar hun eigen leven te kijken. Mensen te bewegen naar hun relatie met God te laten kijken met dit motto in handen. Wat mag je ook misschien achter je laten in 2021? En kan je geloven dat God iets nieuws maakt in een tijd waarin alles onzeker lijkt? Kan je geloven dat God te midden van de woestijn iets kan laten ontkiemen? En in september hebben we een maand gehad met verschillende preken, Bijbelstudies, bijeenkomsten, waarin we geleerd en gezocht hebben en waarin we ook wel richting hebben gekregen. Daar gaan we volgend jaar ook mee verder. En ik denk dat dat een tijd van ontkiemen is geweest. En als je met zo'n motto bezig bent, dan is het altijd een dilemma om een tekst uit een hoofdstuk te lichten en die dan ook op deze manier als motto te gebruiken. Eigenlijk moet je die tekst bekijken in het geheel waarin hij staat. En eigenlijk moet je dan Jesaja 42, 43, 44 samen gaan lezen. En dat geef ik jullie dan ook nog maar weer een keer als huiswerk mee. Jesaja 42, 43, 44, lees het nog eens thuis. Het zijn hoofdstukken van hoop en verwachting. Ze gaan over de liefde van God voor zijn volk. Over de relatie met mensen waar hij zo naar verlangt. Maar God zegt in die hoofdstuk ook dat hij geen afgoden naast zich duldt. Hoofdstuk 42, vers 8. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Jesaja 43, vers 11. Ik pik er maar twee versen uit. Daar staat, ik ben de Heere. Buiten mij is er geen heiland. En ze hebben het dan wel eens over cherrypicking. En het is inderdaad verleidelijk om de mooie kersen, de pareltjes, één heel mooi motto eruit te vissen. En om de wat moeilijkere dingen, zoals gehoorzaamheid en trouw, om die dan te laten liggen. Natuurlijk willen we de zegen. Natuurlijk willen we zien wat God nieuw gaat maken en wat er zal ontkiemen. Maar er hoort ook iets bij, namelijk dat we God erkennen als de enige. En dat we onze lof aan niemand anders geven. En dat we beseffen ook, van buiten hem is er geen heiland. En zoals wij hopen op God, verlangt God ook naar liefde van ons en verlangt hij naar onze trouw. Er zijn mensen die in deze tijd zeggen, God kan wel zeggen in de Bijbel van ik ben de Heer en buiten mij is er geen heiland. Maar waar is God dan nu in een tijd van corona? Waar is hij in die coronapandemie? Er gaan mensen dood. Het zal u niet ontgaan zijn dat het vandaag de vierde Adventszondag is. De kinderen hebben de kaarsen aangestoken. Advent is een tijd van verwachting. Advent is de tijd dat we toeleven naar kerst. Naar de komst van Christus op aarde. En dat is het begin van het verlossingsplan van God voor de mensen. En verwachten we God nog steeds? Zien we hem nog steeds als de Heer, als de enige die de heiland is? Dat woordje heiland, dat betekent verlosser. Is hij uw verlosser? Juist in deze tijd, waarin we al 2 jaar worstelen met een virus dat mensen uit ons midden wegneemt. Waarin economische zekerheden wegvallen. En waarin groepen mensen tegenover elkaar komen te staan. Een tijd waarin de toekomst ook nu weer vandaag onzeker lijkt te zijn. Mijn dochter en Marleen, mijn vrouw en ik, we hebben in de afgelopen tijd corona gehad. En wij zijn bewaard en beschermd. Ik kan het niet verklaren, ik kan het alleen maar zien als een wonder van God. En Cor van der Vecht, Marleen haar vader, mijn schoonvader, van 85 heeft corona gehad. We wisten niet hoe het zou aflopen. En we mochten met hem bidden en hij zei, het is in de handen van de Heer. Wie Cor kent, weet dat hij dat zo kan zeggen. En dat is het, want hij is nu coronavrij. Hij is uit bed, hij zit weer in zijn rolstoel en eet weer in de eetzaal waar hij met applaus werd ontvangen. Wonderlijk, wetende dat 4 anderen op zijn afdeling overleden zijn. Maar alleen dat gesprekje met de mensen van de zorg. En dan... Dan zie je ook wat de impact is voor de mensen die in de zorg werken. 4 mensen op je afdeling die zijn overleden. En dan is het ook bijna feest als er eentje er weer bovenop komt. We moeten niet vergeten wat deze mensen doormaken in deze tijd. En de omstandigheden mogen dan soms verre van ideaal zijn. Maar wij mogen vertrouwen op onze hemelse Vader. En soms is dat ook moeilijk. Als je er alleen voor lijkt te staan. Ik ken jullie omstandigheden niet allemaal. Soms lijkt het of je er alleen voor staat. En soms is het ook gewoon echt moeilijk in het leven. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Maar God is erbij. Jezus is erbij. En je bent een kind van God. Je bent niet alleen. En wij hebben als gemeente... want je behoort ook... Je bent deel van de gemeente... We hebben als gemeente een opdracht die Jezus heeft gegeven. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dat is Gods belofte. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Ik wist dat het vierde advent zou zijn vandaag. Ik wist dat we mensen zouden invoegen vandaag. We zijn jullie niet vergeten. We doen het na de preek. En je hebt dan het verlangen om overal aandacht aan te besteden. Aan advent, aan de mensen die worden ingevoegd. Maar wat zegt de Geest van God tot de gemeente? En ik kreeg juist deze week in mijn hart om ook over gemeente zijn te spreken. En ik moest denken aan een tekst die er staat en die gaat over Petrus. Jezus is in gesprek met zijn leerlingen en vraagt wie zij denken dat hij is. Hij staat achter me op het scherm. Hij staat in Matteüs 16 vanaf het 16e vers. En Jezus vraagt dan: wie denken jullie dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus. Hij antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra, dat betekent rots, zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Misschien weet u dat in de Rooms-Katholieke Kerk op basis van deze tekst Petrus als de eerste paus wordt beschouwd en dat hij ook wel aangeduid wordt als Sint-Pieter. En het ambt van de paus wordt daarom ook wel het Petrusambt genoemd. Op afbeeldingen wordt hij vaak getoond met de sleutels van de hemel in zijn hand en mensen spreken vaak ook over Petrus bij de hemelpoort. Ik hoorde van de week nog een mopje erover en er zijn ook heel veel moppen die daarover gaan, over Petrus bij de hemelpoort. Maar feit is dat Petrus een van de 12 leerlingen van Jezus was en dat hij een leider was in het vroege christendom. En uit de brieven van Paulus, die deels ook tijdens het leven van Petrus zijn geschreven, dan blijkt ook dat Paulus Petrus meerdere keren heeft ontmoet. En Petrus was toen een van de leiders van de groep volgelingen van Jezus in Jeruzalem. En de eerste ontmoeting tussen Paulus en Petrus die vond circa 35 na Christus plaats in Jeruzalem. En 14 jaar daarna maakte Paulus in Jeruzalem met Petrus en Jacobus, dat was een broer van Jezus, de afspraak dat Petrus het evangelie aan de Joden zou brengen en dat Paulus vooral naar de heidenen zou gaan. Allemaal geschiedenis die je kan terugvinden in de Handelingen onder andere, in het boek Handelingen. Maar even terug naar deze tekst, naar Matteüs 16. Wat staat er nu eigenlijk in deze tekst? Wat kunnen wij daar uithalen? Nou, wat hier gebeurt is dat Petrus Jezus gaat zien met andere ogen, met geestelijke ogen. Hij gaat als het ware door een geestelijke bril kijken. En hij ziet dat Jezus de Messias is. Hij herkent Jezus in wie hij werkelijk is. En dan zegt Jezus daarover van vlees en bloed hebben je dat niet laten zien. En dat is dus geen menselijk gebeuren. Het is niet afhankelijk van de wil of de intelligentie van Petrus. Jezus zegt, het is de Vader in de hemel die jou dat heeft laten zien. En eigenlijk gebeurt dat ook bij mensen die tot bekering komen. Sommige mensen hebben nooit iets met het geloof gehad. Andere mensen zijn kerkelijk opgevoed en hebben daarna hun eigen keuzes gemaakt. En misschien heb je wel eens van Jezus gehoord als een goed mens. Maar ineens zie je wie hij werkelijk is. Hij is de Zoon van God. Hij is naar de aarde gestuurd om de mens te redden. Hij heeft zijn leven gegeven en hij wil mensen het leven geven. En dat je dat gaat zien, komt niet door je eigen inspanningen of door je eigen intelligentie. Maar dat komt door de Hemelse Vader, die door de Heilige Geest jou dat laat zien. Hij opent als het ware je geestelijke ogen. Dus deze dingen gebeuren nu nog steeds. En als je verder leest, dan zegt Jezus dat de kerk gebouwd zal worden op de rots Petrus. Petrus is dus een steen in het fundament van de kerk. bijzonder is, als je een beetje gaat lezen in de Bijbel, bovenaan staat nu een andere tekst, dan zie je dat Paulus daar ook over spreekt in Efeze 2. En dan zegt hij tegen de christenen in Efeze: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dus er ligt een fundament van de apostelen en profeten. Nou, daar is Petrus er dus eentje van, terwijl Jezus de hoeksteen is. En op Jezus, op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus wij als individu, als christen, worden gebouwd als een woning van God in de geest. Maar op dat fundament dat er ligt met Jezus als hoeksteen en wat gelegd is door de apostelen en de profeten. Jezus is de hoeksteen, apostelen en de profeten vormen met Jezus samen het fundament van de kerk, waar wij op onze beurt weer op gebouwd worden. Die profetie van Jezus die achter mij op het scherm staat over Petrus, die is dus waarheid geworden. Hij is een van de stichters van de eerste gemeente waar het christendom uit voortgekomen is. Dat laat me ook zien hoe belangrijk jij als individuele leerling van Jezus kunt zijn. Jezus wil zijn leerlingen gebruiken. Ondanks je tekortkomingen, want Petrus was echt niet feilloos. Ondanks de fouten die je hebt gemaakt. Ondanks het feit dat je Jezus misschien wel hebt verloochend. Want we weten van Petrus dat hij Jezus heeft verloochend. En Petrus laat zien dat daar bekering en herstel van mogelijk is. Als Jezus met Petrus in gesprek is nadat Jezus is opgestaan uit de dood, dan vergeeft Jezus Petrus. Ze zitten samen bij het vuur met z'n tweetjes. En dan geeft Jezus aan Petrus een opdracht. Wijd mijn lammeren. En die opdracht die past precies in die profetische woorden van Jezus over Petrus. Als Jezus zegt: op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En het past ook bij de opdracht in Matteüs 28. Heen gaan, onderwijzen, dopen en aanleren. Dus je mag het fundament zijn. Je mag heen gaan, je mag onderwijzen, je mag dopen en aanleren. En eigenlijk is dat ook het wijden van de lammeren. Ben ik nog te volgen? Ja? Stel je voor dat er iemand nee zegt nu. Dan moet ik weer opnieuw beginnen. Maar ik vind het zo mooi dat Jezus zelf hier over de gemeente spreekt. Het is niet Paulus, het is niet Petrus. Het zijn geen andere schrijvers in het Nieuwe Testament. Maar Jezus spreekt hier al over de gemeente. En de gemeente, dat zijn wij ook. En in de eerste plaats zegt hij: ik zal mijn gemeente bouwen. Dat vond ik mooi om te zien. Jezus gebruikt mensen en mensen bouwen mee, maar Jezus bouwt de gemeente. Het is dus ook de gemeente van Jezus Christus. En hij zegt nog iets: de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Als Jezus de gemeente bouwt, zullen de machten en de krachten die er verder in deze wereld zijn en die misschien wel strijd voeren tegen het koninkrijk der hemelen, die machten en die krachten die zullen de gemeente niet kunnen overweldigen. Is dat niet bijzonder? Is dat geen geweldige boodschap? En ik wil corona niet, ik weet niet wat corona is, maar ik wil het ook niet per definitie als een macht of een kracht of van de hel of wat dan ook benoemen. Ik weet wel dat het niet van God is, althans dat denk ik, want ziekte is niet van God. Maar ik weet wel dat ook in deze situatie, in de tijd van corona, de machten van de hel de gemeente niet zullen overweldigen. Ook al moeten we terug naar YouTube, ook al kunnen we geen diensten meer in de zaal houden, de gemeente zal blijven bestaan. En ik zie dat als een belofte. Ik zie Gods trouw daar ook in. We bestaan 36 jaar als Christengemeente Purmerend en we zijn er nog, ook in coronatijd. We hebben conflicten gehad, er zijn mensen weggegaan. Maar we hebben bestaansrecht, we hebben betekenis en we hebben toekomst. En de poorten van de hel zullen ons niet overweldigen, zolang Jezus Christus onze bouwer is. En dat hoort er wel bij, dat we Jezus Christus centraal stellen. Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, in dit stukje krijgt de mens Petrus ook een opdracht. Naast de opdracht om de lammeren van Jezus te wijden, krijgt Petrus iets uitgereikt. En nou ja, dat is geen feitelijke overhandiging van een bos sleutels geweest. Maar Petrus krijgt de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En ik ben daar wat naar aan het spitten geweest, van wat wordt daar nou mee bedoeld met dat koninkrijk der hemelen? En dan kom je erachter dat er tig theorieën over zijn wat het koninkrijk der hemelen is. En ik kwam wat tegen, een uitleg die mij heel erg aansprak en die ik kan begrijpen en die ik ook kan onderschrijven. En dit zeggende weet ik dus dat er allerlei andere uitleg mogelijk is. Maar de uitleg die ik tegenkwam was: het koninkrijk der hemelen is Gods koninklijke heerschappij. Ik zeg het nog eens, het koninkrijk der hemelen is Gods koninklijke heerschappij. Nou, voor de studiebollen onder ons, ik heb een lap tekst. Ik wil hem toch even voorlezen. Het is een dominee die dat heeft opgeschreven. En die zegt, om te begrijpen wat de Heer Jezus hiermee bedoelt, het gaat over het koninkrijk der hemelen, moeten we terug naar het begin van de Bijbel. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Hij is de schepper van en de koning over alles, over hemel en aarde. Maar er is een opstand gekomen in de hemel. Een hooggeplaatste engel kwam in opstand tegen God en heeft vele engelen meegenomen in zijn afvalligheid. En dat is de duivel. Zo is de duivel aan zijn positie gekomen. Ook wist de duivel de mens te verleiden om ongehoorzaam te zijn aan zijn schepper. Nou, dat is wat er gebeurde in de bij de zondeval met Adam en Eva. En ook al is God nog steeds koning over alles, toch erkennen de duivel en de mensen God niet meer als koning. Ze leven in opstand tegen de koning. Sindsdien is er strijd op aarde. Strijd tussen de duivel en God. Strijd tussen alle volgelingen van de duivel en Gods kerk. Maar God heeft al aan het begin beloofd dat die strijd gewonnen zal worden door een verre nakomeling van Adam, Jezus Christus. Pas als Jezus terugkomt, zal Gods koninkrijk helemaal doorbreken. Dan zal iedereen moeten erkennen dat God koning is. De gelovigen mogen met Christus als koning heersen op een nieuwe aarde waar gerechtigheid heerst. Dan zullen zijn hemel en aarde weer helemaal en ten volle koninkrijk van God zijn. Dan wordt de Heer overal als koning erkend en buigt iedereen voor deze koning. Samengevat, het koninkrijk der hemelen is Gods koninklijke heerschappij. Kunnen jullie dat volgen? Mooi. Nou, als je het zo uitlegt, dan krijgt Petrus hier dus de sleutels tot de koninklijke heerschappij van God op aarde. En de mens gaat daar een rol in spelen. Op datzelfde moment is die aarde nog steeds in een staat van ongehoorzaamheid. En ik las in een uitleg van Peter Steffens dat het ook wel de sleutels van gezag worden genoemd. De sleutels van de ene orde, de goddelijke orde, die werkzaam zullen zijn in de andere orde, de aardse orde. En met die sleutels in handen kan Petrus als fundament van de kerk binden en ontbinden op aarde. En dan zal dat ook in de hemel gebonden of ontbonden zijn. Die sleutels geven Petrus dus gezag in de gemeente. Met andere woorden, wat met die sleutels, met het mandaat van Jezus Christus, wordt gebonden en ontbonden in de aardse gebieden en in de aardse toestand, dat wordt bekrachtigd in de hemelse gebieden en in de hemelse toestand. Ik geloof dat deze tekst niet alleen over het binden en ontbinden van machten gaat. Dat is een deel van het gezag, dat hoort er wel bij. Maar ik geloof dat door Petrus sleutels aan de gemeente zijn gegeven om Gods koninklijke heerschappij over mensen en hun leven terug te laten keren. En soms zie je letterlijk onrecht waar je voor kan bidden of waar je in kan handelen. Soms zit je naar de tv te kijken, gaat het over mensenhandel of over prostitutie of over misbruik van kinderen. En het is een groot onrecht. En ik geloof dat de gemeente van Jezus Christus daar ook een gebedsrol in heeft. En soms zijn er situaties waar je in moet handelen als kind van God. Soms zie je ongezonde banden waardoor mensen niet vrij kunnen zijn. Soms zie je van generatie op generatie dezelfde problemen in een familie. En dat zijn allemaal zaken waarin God niet de heerschappij heeft, maar waarin hij de heerschappij wil terugkrijgen. En daar speelt de gemeente een grote rol in. Want we hebben de sleutels eigenlijk via Petrus als fundament overgedragen gekregen. De sleutels van gezag, de sleutels van gerechtigheid, waarmee we dus ook een rol spelen in het Koninkrijk der Hemelen. Ik denk wel dat je als kind van God een diepe afhankelijkheid van God nodig hebt en inspiratie van de Heilige Geest om te weten wanneer die sleutels ook echt mag gebruiken. En daarom is een persoonlijke relatie met God ook zo belangrijk. En daarom is je afzonderen niet verstandig. Daarom is deel zijn van de gemeente zo belangrijk. Hebreeën 10 zegt in de verzen 19 tot 25 het volgende. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ik zie hier in de herziene Statenvertaling 4 keer een gebiedende wijs. Daar moeten wij Nederlanders niet zo heel veel van hebben, van de gebiedende wijs. Maar ik zie ze hier wel staan. 4 handvatten voor je dagelijks leven en je relatie met God. 4 keer een gebiedende wijs met een dringende uitnodiging. Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar elkaar aansporen. Op zich hebben ze misschien geen toelichting nodig. In het eerste handvat zit het zoeken naar God. Het naderen tot God. Oprecht, met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. De NBV 2021 zegt, met een oprecht hart en een vast geloof. Zoek God met een oprecht hart en een vast geloof. In het tweede zit vasthoudendheid. Onwrikbaar vasthouden aan onze geloofsbelijdenis. Een mooi woord, onwrikbaar. Zo vasthouden aan je geloof in God dat niets het los kan wrikken. Ook al zet je er een breekijzer tussen, het is niet los te wrikken. Een onwrikbaar geloof. Want staat er geschreven, hij die beloofd heeft, is getrouw. God zal altijd trouw zijn. Wij mogen vasthouden aan de belofte van God. Want hij is trouw, liefdevol en tot vergeving bereid. En in het derde en het vierde handvat komt de gemeente ter sprake. Het gaat niet alleen om jou en jouw relatie met God. Je hebt ook broeders en zusters nodig. Laten we op elkaar letten. Kunnen de voorganger en het leidersteam niet alleen. Laten wij dat samen doen. Laten we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. En laten wij de momenten dat je bij elkaar kunt zijn koesteren. Want dat zijn van die momenten dat je elkaar kunt aansporen. Vandaag mogen we twee echtparen invoegen in de gemeente. We hebben met hen gesproken. En zij maken een hele bewuste keuze om bij de gemeente te horen. Ze voelen zich thuis bij ons. En ze willen ook een bijdrage leveren. Zij hebben ons nodig, wij hebben hen nodig. Vuur aan tot liefde en goede werken. Daar hoort de andere kant dus ook bij. Als jij aan de andere kant staat, laat je dan aanvuren tot liefde en goede werken. En deze vier opdrachten die achter mij op het scherm staan, die staan er niet alleen voor onszelf. Ze staan er ook zodat we als gemeente geestelijk kunnen groeien. En beter kunnen functioneren als gemeente. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Amen.